Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. First is suikervrij, vegan en online verkrijgbaar. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. In deze tweede podcast met Bert Slachter hebben we het specifiek over strategieën over hoe we uit deze coronacrisis kunnen komen. En of we als mens altijd veroordeeld zullen zijn tot crisis. Superverspreiders, extremistan, dikke staten en bewijsvoering. Misschien klinkt het een beetje ingewikkeld, maar Bert kan het helder uitleggen. Luister naar en leer van Bert Slachter.
Podcast 2. Bert Slachter, jij gaat mij meenemen, gaat ons meenemen. Wederom in complexe materie. En dit keer wil ik het wel hebben over het coronavirus. Zoals ik al eerder zei, ik maak mijn podcast echt voor de jaren. Dat die over 5 of 10 jaar eigenlijk nog net zo interessant is om te luisteren als nu. Nou, ik denk dat we over 5 of 10 jaar nog steeds over deze coronacrisis praten. Dus laten we het, we hebben het over complexe systemen gehad op de eerste podcast. Luister je hierna en denk je van, wat heeft die het over? Waar hebben ze het over? Luister de eerste podcast. We gaan nu echt een podcast houden met eigenlijk één vraag. Hoe komen we uit die coronacrisis? Hoe ziet de wereld eruit? Hoe werkt dit?
Ja, als je eruit wil komen, moet je eigenlijk eerst weten hoe we erin zijn gekomen. Want het aardige is dat het eruit komen heel veel te maken heeft met het erin komen. Dus laten we daar eens mee beginnen.
Juist.
En ik ben ook wel benieuwd hoor, over 5 of 10 jaar als we hier naar luisteren. Want dan weten we natuurlijk zoveel meer. Want het is een van de karakteristieken van deze coronacrisis is dat we zo ontzettend veel niet weten. En dat is precies, als je nu gaat kijken naar waar is het misgegaan, dan is het daar misgegaan. Dat we heel veel niet weten, maar hebben beslist alsof we wel wisten. We hebben aannames moeten doen. En als je kijkt naar het begin van de crisis, dan is het allereerste moment dat we ermee in aanraking kwamen, echt mee geconfronteerd werden, was in het loop van januari, dat we zagen dat er in Wuhan wel echt een probleem was. Bedoel, als er een land is wat ervaring heeft met dit soort dingen, dan is het China. En als er een land is wat in staat is om tegen zijn burgers te zeggen, dit is wat je moet doen, dan is het China. En zelfs daar werd het echt een probleem. Dus dat had een soort van aanwijzing kunnen zijn van, nou ja, laten we op onze hoede zijn. Wij hebben er niet zoveel van gehoord. Sterker nog, het RIVM die zei, nou, de kans dat het hier komt is heel erg klein.
SARS is hier ook niet geweest.
MERS is hier niet geweest.
Precies.
Terwijl als je dan moet gaan kijken, je weet niet, hè? Niemand weet. Niemand weet nog wat voor soort virus het is. Sterker nog, de aanname was toen, we gaan ervan uit dat het virus niet makkelijk van mens tot mens overdraagbaar was.
Ja.
Tweede aanname. Dus je hebt nu al 2 aannames gehoord. Het gaat waarschijnlijk niet hier komen. En het is waarschijnlijk niet van mens op mens overdraagbaar. Als je het risico loopt dat er een pandemie ontstaat.
Mm-hmm.
En je moet als land gaan bepalen, hoe ga ik hierop reageren? Dan moet je voor die 2 vragen dus kiezen uit, denk ik dat het hier wel of niet komt?
Ja.
En denk ik of het wel of niet op mensen overdraagbaar is? Nou, dan is het vanuit beslissen onder onzekerheid het verstandigst om in ieder geval te overwegen wat er zou gebeuren als het scenario is met het grootste risico op ellende.
Ja.
Nou, het volgende punt was eigenlijk dat het virus in Europa kwam. Hè, dus er waren bevestigde gevallen in Frankrijk was de eerste, Frankrijk, Engeland. Ah nee, de kans dat het Nederland komt is heel klein. Hè?
Ja.
En toen was het in Italië. En toen kwamen er voor het eerst mensen in Nederland. Dat was het eerste geval in Loon op Zand.
Maar wat is die blinde vlek?
Ja, die blinde vlek is dus, ja, de aanname verkeerd gokken.
Gebrek aan bewijs?
Ja, dat is, nou ja, zeker bij de volgende. Want dat was namelijk, toen kwamen de mensen uit Italië. En toen waren er allemaal mensen in Nederland die zeiden, ja, ik heb ook dat soort klachten. Mag ik ook getest worden? En dan is de vraag, was je in Italië geweest? Nee, dan hoef je niet getest te worden. Want we nemen aan dat het hier niet binnen Nederland zich nu al verspreidt. Of we nemen aan dat er geen asymptomatische of presymptomatische besmetting mogelijk is. Ja, en dan kom je wel op het punt dat je moet zeggen, dat is een gevaarlijke aanname. En dan zit inderdaad met dat verwarren van bewijs. Ja, dus we hebben geen bewijs dat er hier in Nederland al transmissie is. Of we hebben geen bewijs dat het virus overdraagbaar is zonder symptomen. En bij beslissen onder onzekerheid moet je niet verwarren. Er is geen bewijs voor X met er is bewijs dat niet X.
Dit is cruciaal.
Dit is echt heel cruciaal. Je hebt eigenlijk altijd drie opties. Of je hebt bewijs dat iets niet zo is. Of je hebt bewijs dat iets wel zo is. Of je hebt geen bewijs.
Ja.
Dat zijn er drie. En heel vaak wordt er één optie wordt er vergeten. Namelijk bewijs dat iets wel zo is. Zeggen van oké, dus als we geen bewijs hebben, dan betekent dat dat we bewijs hebben dat het niet zo is. Dat is een hele listige redeneerfout.
Ja, maar ik moet nu al heel goed naar jou luisteren om dit inderdaad te begrijpen. Of mee te gaan in mijn gedachten. Ja. Dat is zo, in je hoofd werkt dat zo gek. Dat woordje niet of het...
Ja, dus we hebben geen bewijs dat het zich kan verspreiden. Ja. Dus verspreidt het zich niet. Ja. Nee, ho, we hebben geen bewijs. Of we hebben geen kennis. Of we hebben tegenstrijdig bewijs.
Ja. Eigenlijk de aannames die zijn gebaseerd op de verkeerde dingen. Namelijk dat we geen bewijs... Dat we denken bewijs te hebben dat er niks is.
Precies.
Terwijl dat niet zo is.
Precies, en dat is heel gevaarlijk. Dus wat je
en niemand durft dat dan te zeggen ook. Hè? Eigenlijk durft niemand te zeggen van... Eigenlijk weten we het gewoon niet.
Nee, maar dat, is,
geen idee.
Maar dat is de kunst. Dus dat je zegt, we weten het niet. En er zijn... Kijk, hoe meer je bij vakmanschap in de buurt komt... hoe meer mensen ook bereid zijn om te zeggen, ik weet het niet. Ja. Ja, dus echte vakmensen, de echte experts... die zeggen, ik weet wat ik niet weet. Er is ontzettend veel wat we niet weten.
Dat is die bekende curve inderdaad.
Ja, exact.
Ja, eerst gaat hij op, ik weet alles. En dan, oh shit, wil leer je meer, ik weet toch niks.
En dan langzaam ga je wat leren. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe meer je ook weet... wat je nog niet weet, weet je wel. Dus dat is een kenmerk van vakmanschap. En bureaucraten, die zitten op het vak... Excel sheets invullen. En dus die hebben geen inhoudelijke kennis. Dus die denken, oh, er is geen bewijs dat. Nou, mooi, dan gaan we daar
vanuit. Nee, maar er zitten toch wel experts in, virologen, et cetera, die echt gewoon heel veel verstand hebben van verspreiding van virussen.
Absoluut. En als je goed kijkt naar wat al die experts hebben gezegd, dan zeggen ze voortdurend, wij weten heel veel niet.
Ja.
We weten nog heel weinig van dit virus.
Ja.
Weet je, dat soort uitspraken. Dus zij geven een advies op basis van hun vakmanschap en zeggen ook, we weten heel veel niet. Ja. En dan vervolgens moet jij als beslisser dus wel het signaal oppikken, oh wacht, we weten heel veel niet. Ja. Dat betekent dat we moeten gaan kijken, oké, we hebben twee opties. In welk van die twee opties zit de meeste catastrofe?
Ja.
Het meeste leed, het meeste risico en in welke niet? En dan gaan we daar eens even verstandig mee om. Goed, dat hebben we allemaal niet opgepikt. Terwijl het mooiste was geweest dat we toen al hadden gezegd, laten we nou nu er de mogelijkheid is op een epidemie in Nederland, dat was volgens mij nog in de tijd, nou, ik denk dat het net een pandemie werd genoemd,
ja.
Laten we dan nu als Nederland eens eventjes slim nu al onze connectiviteit omlaag brengen. Dat betekent de mogelijkheid voor het virus om zich te verspreiden,
ja.
Want een virusverspreiding is niet alleen maar een eigenschap van het virus. Het is ook een eigenschap van het netwerk van mensen waarin het zich verspreidt. Dus een virus heeft natuurlijk bepaalde eigenschappen zoals of het in druppeltjes door de lucht kan en dat soort dingen. Maar het heeft ook te maken met het gedrag van mensen. Dus als mensen zouden beslissen, als wij zouden zeggen, joh, weet je, laten we nou preventief nu al die evenementen stoppen. Alle bijeenkomsten met meer dan zoveel mensen. Stel dat we dat op eind februari al hadden gedaan. Ja, weet je, we weten het niet zeker, maar mogelijk, hè, dan hadden we onwijs veel voorkomen.
Ja, dat snap ik. Maar dit is wijsheid achteraf natuurlijk.
Ja, ja.
Die les moeten we nu leren.
Ja.
En de vraag is, wat jij nu aangeeft, dat is denk ik ook de les. Wat gaan we daarmee doen in de toekomst? Want die korte termijn pijn van die we niet wilden nemen toen, eigenlijk willen we die nog steeds niet nemen nu. Ik ga ook mee met ondernemers die zeggen, ja, weet je, laten we de boel gewoon opengooien. Volgens mij, niet dat ik zeg dat het moet hoor, want volgens mij zijn er, als ik erover nadenk, ben benieuwd hoe jij dat over denkt, zijn er maar twee opties. Of je traceert het en je zorgt dat het zo min mogelijk nog onder ons is, het virus, en dan traceren, inderdaad meten en zorgen dat het op nul komt, waardoor de rest allemaal open kan. Dus dan hebben we weer een economie. Of gewoon alles maar losgooien. En dan maar godzegen de greep. Ja,
ja die optie hebben we intussen. Dat was in eerste instantie, leek dat een beetje het plan, hè?
Ja.
Laten we naar groepsimmuniteit gaan.
Ja, dat was een beetje middelweg. Volgens mij zit er een middelweg tussen en dat is dan groepsimmuniteit, heb ik het idee, toch?
Nee, groepsimmuniteit, ja. Dat is het gevolg van het virus rond laten gaan.
Ja, precies.
Dus als je het virus, zeg maar...
maar dat was dan gecontroleerd. Ik bedoel, het was niet, we gooien alles los en we zorgen maar dat we immuun worden. Dat we wel onder lockdown en dan langzamerhand die immuniteit opbouwen.
Ja, dat was dan stap 2. Dus eerst zeiden we, was het groepsimmuniteit van, we zien het wel wat er gebeurt. En toen, kwam... zeg maar de conclusie van dat betekent dat we het zorgsysteem ernstig overbelasten.
Ja.
Dat was het punt van flatten the curve. Hè? Ja. Dat was toen een beetje de meme van we moeten het onder, ja, dus flatten the curve en raise the bar. Dus je moet zorgen dat die verspreiding zo geremd wordt dat de curve wordt uitgesmeerd en je moet de capaciteit van je zorg omhoog doen. Dat was, nou ja, laten we zeggen begin maart was dat dan de uitkomst van oké. Maar nog wel met het idee, de curve die werd wat platter gemaakt. Met andere woorden uitgesmeerd over langere tijd.
Ja.
En als je gaat rekenen is dat nog steeds wel een jaar of 2, 3 voordat dan iedereen het gehad heeft.
Ja.
Maar nog steeds met het idee, laten we nou toewerken naar groepsimmuniteit.
Ja.
Waarbij de aanname wordt gedaan dat groepsimmuniteit bestaat.
Weer een aanname? Ja.
Ja, en dan is dus de vraag... als je dan de vraag hebt van zou dat ontstaan of niet? Wat is het risico die in ja of nee zit?
Ja.
Stel dat we aannemen dat groepsimmuniteit wel überhaupt bestaat, dat het kan, dat dat werkt. Wat is het voordeel? Nou, het voordeel is dat je dan over 2 of 3 jaar dat dit virus uit zichzelf weg is. Want groepsimmuniteit betekent dat zoveel mensen het virus hebben gehad en er immuun voor zijn, dat het virus uit zichzelf geen groei meer kan veroorzaken. Omdat er minder dan 1 persoon in de omgeving is naar wie die kan overspringen, zeg maar.
Ja.
Dat doen we kunstmatig met bof, mazelen en rode hond.
Ja.
Door in te enten. Ja. En bijvoorbeeld, ik geloof mazelen heeft een R van 20. Dus dat betekent, is extreem besmettelijk. Dat betekent dat 95% moet ingeënt zijn. En als dat minder wordt, als daaronder komt, nou, dan weet je wel, dan kan dat de kop weer opsteken. Dus bij het RIVM zijn ze heel goed in zorgen dat dat op dat niveau is, weet je wel. Want nou ja, dat willen we met z'n allen, want we weten intussen wel, een mazelenepidemie is erger dan de optelsom van alle vaccins.
Ja.
Ik bedoel, vaccin heeft natuurlijk ook altijd een risico, maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat risico
is
lager.
Een afweging. Ja,
ja dan dat risico dat er af en toe weer duizenden mensen polio of wat dan ook.
Nou, jij zei net, dit is het positieve scenario, negatieve scenario.
Is dat je dus iedereen het laat hebben en er dan achterkomt dat er helemaal geen immuniteit ontstaat.
Ja.
Want een coronavirus, ja, er zijn allerlei coronavirussen die we kennen, waarbij de immuniteit maar heel tijdelijk is.
Dus als we iets geleerd hebben eigenlijk van de aannames die we als het eerste deden in deze crisis, dan was de negatieve aanname, eigenlijk uitgaan van een negatieve aanname.
Nou ja, eigenlijk zolang je het nog niet zeker weet, mag je het risico niet nemen. Hè? Dus de bewijslast voor het nemen van risico, dat ligt bij degene die bij de kant waar het risico zit.
Ja.
En we weten het nog niet, dus is en we weten wel wat de kosten zijn. Want het scenario van groepsimmuniteit betekent dat 60, 70, 80% het moet hebben. En dat betekent dus ook x aantal doden. Het betekent ook dat x aantal mensen op de intensive care komt. En
dat
blijvende schade.
2 jaar lang dicht gaat nog.
Nou ja, en dat is dan het volgende punt. Hoe kun je gecontroleerd een bepaalde hoeveelheid zieken laten bestaan? Want het idee is dan dat je dus zorgt voor, er zijn nu, elke dag worden er 1000 besmet, zoiets.
Ja.
Nou, en als je dat 1000 dagen volhoudt, dan heb je 1000 keer 1000 is 1 miljoen. Dat moeten er dus meer, dat moeten er al 5000 of 10.000 per dag zijn die het hebben.
Ja.
En dan keer
je weet het pas 2 weken later of 3 weken.
Ja, dus dat is de truc. Dus vandaag worden er 10.000 mensen besmet, want met 1000 kom je er niet.
Nee.
En over 3 weken zie je dan bij het poorten van het ziekenhuis hoeveel er echt waren.
Ja.
Want je kunt 10.000 is zoveel. Ja, ga dat maar testen en trace. Dat doe je dan dus niet. Dus nee, je wil dan precies proberen om 10.000 mensen elke dag besmet te laten worden. Maar die R, want we hebben het vaak over de R, hè?
Ja.
Het reproductiegetal.
Ja.
Dat staat dan voor hoeveel mensen wordt door 1 iemand besmet. Die R die moet dan dus precies 1 zijn. Want alle 10.000 mensen mogen precies 1 andere besmetten. En dan heb je er daarna weer 10.000. Maar als die R nou boven de 1 komt, dan krijg je exponentiële groei. En exponentiële groei betekent dat er een verdubbeling is. Dus betekent niet dat die 10.000 naar, dat er elke keer eentje bij komt, maar dat het dan binnen een bepaalde tijd gaat verdubbelen naar 20.000. En bij 20.000 zit je al, kom je heel dicht in de buurt van de capaciteit van de IC. Dus moet je weer opschalen. Dus je zit eigenlijk maar 2 verdubbelingen af van totale ellende.
Ja.
En dat is een beetje het probleem van virusverspreiding. Dat is heel moeilijk te controleren.
Ja, want voor je het weet, als je even niet oplet, dan moet je alles weer dichtgooien. Dan denk je, we zijn eruit. En een maand later zit je weer in de
ellende. Dus op papier klinkt het als een heel aardig idee. We laten gewoon elke keer 10.000 mensen besmet worden. En dan 1.000 dagen lang, dan zit je op 10 miljoen mensen. Dan hebben we groepsimmuniteit. Maar zo gecontroleerd gaat dat niet. Hè? Want virusverspreiding is niet dat iedereen precies 1 iemand aansteekt. Sommige mensen steken 0 mensen aan. Sommige 1. En sommige 1.000. En die R is een gemiddelde. En je moet dus in alle statistieken, alle berekeningen daarover, moet je ook wel rekening houden met die dikke staart. Hè? Want we hadden net over Taleb. Nou, Taleb die doet dingen met dikke staarten. Ja. Fat tails.
Fat tails.
En dat is denk ik wel interessant om even wat beeld bij te krijgen. Mm-hmm. En Taleb noemt het dan extremisten en mediocristen. Dus eigenlijk de extreme en de normale wereld.
Ja.
En in de normale wereld, daar zit je eigenlijk met alle dingen die aan zwaartekracht onderhevig zijn. Dus bijvoorbeeld, er is heel veel fysieke dingen. Dus bijvoorbeeld de lengte van mensen. En een leuk voorbeeld vind ik altijd wel, zet eens 30 mensen in een ruimte. En kijk wat de gemiddelde lengte is. Nou, stel dat je 30 Hollandse mannen in een ruimte zet. Wat is de gemiddelde lengte, denk je?
1,86.
Doe even 1,86. Stel dat er iemand bij komt. De 31ste persoon. Hoeveel invloed zou zijn lengte hebben op de gemiddelde lengte die er op dat moment is?
Ja.
Wat denk je? Wat is het gekste wat er kan gebeuren?
Het gekste kan gebeuren dat er iemand van 2,20 binnenloopt.
Ja, dus dan wordt het niet 1,86, maar 1,87.
Precies.
Stel nou dat je 30 mensen die in de kamer zitten, die gaat kijken naar het gemiddelde vermogen. Dus hoeveel geld hebben ze?
Ja.
Noemen ze een getal, waar zullen we op zitten?
Vermogen.
Vermogen, dus hoeveel geld bezitten ze?
Een ton.
Een ton, gemiddeld. Ja. Wat is het gekste wat er kan gebeuren als er iemand binnenkomt lopen?
Dat Jeff Bezos binnenloopt.
Ja,
hoeveel
heeft hij? 100 miljard?
Ja.
Ja, dan gaat dus het gemiddelde vermogen ineens van een ton naar 3 miljard.
Ja.
Dus het idee van de extreme wereld is dat een enkele observatie, een enkele meting, extreme invloed kan hebben op een gemiddelde.
Ja.
En in een normale wereld, waar de normaalverdeling, weet je wel, die belcurve geldt met de sigma, hè? Dat is hoe heet het ding nou?
We hebben gewoon een verdeling.
Standaardafwijking, hè? Ja. Dat binnen zoveel sigma.
Deviatie.
Standaarddeviatie, ja. Dus wat je heel...
Eigenlijk gewoon een curve met de grootste gemiddelde lengte. De grootste zit in het gemiddelde.
Dus
je hebt uitschieters naar links en rechts. Ja. Ik gebruik hem wel eens om aan te geven dat topsporters en misschien ook ondernemers misschien helemaal aan het uiteinde soms van een curve zitten. Ja. En ook criminelen, de mensen die heel grote risico's nemen en of helemaal onderuit gaan. Of heel succesvol zijn, wat je dan maar zelf onder succes wil verstaan.
Ja.
Maar dat is niet het gemiddelde.
Nee, dus wat je ziet is dat er bepaalde verdelingen die voldoen aan die normaal curve. Dat geldt bijvoorbeeld voor lengte van mensen.
Ja.
En in bepaalde werelden is er geen normale verdeling, maar is er bijvoorbeeld een logverdeling of Pareto-verdeling. Bijvoorbeeld met boeken. De top 10 bestsellers, die vertegenwoordigen misschien wel 80% van de boekenverkopers verkopen in een jaar. En alle andere boeken, die moeten het doen met het restje. En de top 10 mensen hebben misschien wel evenveel vermogen als de rest bij elkaar. Nou, top 10 misschien niet, maar laat dan 10 versus 90 zijn. 10 of 20, 80, weet je wel. Dus het is heel belangrijk om dat te realiseren. En
wat zegt dit? Wat heeft dit te maken met het virus?
Ja, dus virusverspreidingen die zitten in die wereld. Dus als je in eerste instantie al hoort, oké, er is een onbekend virus.
Ja.
Dan kun je zeggen, het zal hetzelfde zijn als de griep.
Ja.
Maar het kan best zijn dat deze niet voor 1.000 doden zorgt, maar voor... Ik bedoel, het is niet zo van, de griep zorgt jaarlijks voor, wat zal het in Nederland zijn? Laten we zeggen 1.000 doden. Of geloof het wereldwijd is het 500.000 doden, de gemiddelde seizoensgriep. Die seizoensgriep die gaat in een slecht seizoen misschien voor 1 miljoen doden zorgen, in plaats van 500.000. Ja. Maar niet voor 1 miljard. Dus vergeleken het ook met verkeersdoden. Er gaan dan 2 miljoen mensen dood in het verkeer. Verkeersdoden zijn niet besmettelijk. Die gaan niet ineens volgend jaar 80 miljoen mensen dood in het verkeer. Maar zo'n virusverspreiding kan best, hetzelfde met die, er kan best een Jeff Bezos tussen zitten, tussen die virussen, die inderdaad wel voor 100 miljoen doden zorgt.
Ja, je zegt eigenlijk, vergelijken we het in de verkeerde wereld. Als dit de wereld is van die we net schetsten met Jeff Bezos, dan is er zo'n extreem geval, dat kan het,
mogelijk,
weten we niet.
Mogelijk ja.
Kan dit virus, als dit virus een Jeff Bezos onder de vermogende mensen is,
ja.
Dan zitten we echt...
Ja, en daar moet je wel rekening mee houden. Nou, hetzelfde geldt dus voor die R. Hè? Dus hoeveel mensen iemand verspreidt, is niet een mooie normaalverdeling. Zo van, het is gemiddeld 1, hè? Dus het zit dan tussen de dit en dat. Maar er kan er gerust eentje tussen zitten die het met daar 1000 mensen verspreidt.
Ja.
En dat noemen we dan superverspreiding, hè? Of superspread events. En we weten ook intussen, dat weten we eigenlijk al decennia, dat heel grote invloed heeft. Dus gemiddeld 1...
De pest in Rome, die kwam door de soldaten die terugkwamen van het front Rome in de Eerste Wereldoorlog, soldaten die terugkwamen, de zwarte pest.
Ja, en heel veel virusverspreidingen. Dus ook de Spaanse griep weten we dat ook van. Ja. En intussen weten we dat van deze, van corona dus ook, dat er in al die landen zijn er dus plekken aan te wijzen waar dat soort dingen plaatsvonden. En dan zeggen mensen van, ja, maar we hebben nu de evenementen verboden. Ja, dat is wel waar, maar kijk eens wat er in Singapore gebeurt. Als er een land is geweest die van tevoren wist hoe ze hiermee om moest gaan, was Singapore. Die hadden dat gewoon op de plank liggen.
Ja.
Nota bene door Yanir Baryam en Nassim Taleb geadviseerd 10 jaar geleden.
Ja.
Ze hebben het ook
die ook met paper kwamen in januari al om de hele wereld te waarschuwen.
Exact.
Van, jongens, zo moeten jullie reageren. Luister nou.
Dus Singapore, hartstikke mooi, weet je wel. Alles gedaan zo volgens het boekje en ook heel snel was het weer weg. En nu ineens, een paar weken geleden, 1000 gevallen in Singapore. Hey, hoe kan dat nou? Want we doen toch alles volgens het boekje? Ja, wat was er nou? Er zijn dus in Singapore is er een bepaalde klasse van mensen. Dat zijn immigranten, die werken daarvoor heel goedkoop. En die wonen allemaal bij elkaar in een bepaald soort situatie. Ja, en daar was dat virus rondgegaan. Die mensen hadden simpelweg de luxe niet om zich precies te houden aan de handleiding, zeg maar.
Ja.
Dus dan denk je van, nou, we hebben alles bekeken, maar er was toch nog een unknown, een verrassing. En poef, 1000 mensen. En dus superverspreiding is een belangrijk fenomeen. Even terug naar de vraag van, wat is nou de beste strategie?
Ja, hoe komen we hieruit?
Ja, dus de strategie van, laten we nou eens zorgen dat het volk uiteindelijk allemaal door die ziekte heen gaat. Mm-hmm. Dat is super riskant. Omdat een virusverspreiding niet een normaalverdeling is.
Ja.
En er dus dingen kunnen gebeuren die extreem veel invloed hebben. Of
je loopt dus het risico als je zegt, iedereen gaat de weg op. Ja, dan krijgen we doden. Dan kunnen we de IC's er niet aan. Dan is dit misschien...
Ja, dat is dan het gevolg. Dat is de consequentie. Dat is de consequentie van zo'n onverwachte gebeurtenis die veel vaker voorkomt dan je verwacht. Hè? Dus de Jeff Bezos gebeurtenissen. Die heeft dus het gevolg dat de zorg meteen naar de kloten is. En dat je dus of zegt van, nou ja, laat dan maar iedereen creperen. Of je moet weer een lockdown in.
Nou, en de aanname er is, en die vind ik nog wel, weet je, dat het een, je weet het niet, het zou heel erg uit de hand kunnen lopen qua doden, misschien kan het meevallen, maar wat daar ook nog, het is niet ethisch, is denk ik niet de juiste keuze, maar wat er ook nog we krijgen is dan het idee leeft bij de mensen van, als we dat doen, dan gaat de economie weer lopen, dan kunnen, maar dat geloof ik niet.
Als we nu
alles los zouden laten.
Klopt.
Nee. Ik zie nu naar de tv te kijken, programma's of concerten van een jaar geleden, iedereen dicht tegen elkaar, en dat is gewoon raar om
voelt
naar te
raar,
kijken.
Hè? Ja. Klopt.
Dat is, als we nu losgaan, dan niemand, die economie gaat,
nee, weet je
die gaat niet meer zo.
Weet je wat het is? Op het moment dat je zegt, laat het maar los. En er ontstaat echte ellende.
Ja.
Even uit de categorie, de lijken liggen in de gang bij het ziekenhuis. Mm-hmm. Dan gaat iedereen uit zichzelf thuis blijven.
Precies.
Dus.
En heb je alsnog economische catastrofe.
Ja, dus in beide gevallen is daar economische catastrofe. Dus eigenlijk is de enige manier de virusverspreiding reduceren, terugbrengen tot hele kleine aantallen, tientallen. Misschien wel moet je zeggen, het doel is naar nul. En daarbij realiseren we ons, het gaat niet lukken. Want het zal altijd weer blijven opduiken. Maar elk individueel geval dat we tegenkomen, willen we detecteren, testen, traceren. Dus ook kijken met wie is contact geweest en isoleren. Met als doel om het elke keer weer de kop in te drukken.
Precies, dus we gaan het isoleren om het virus niet verder te laten verspreiden. Het traceren om die tijd te overbruggen, omdat we niet weten met wie iemand in contact is geweest in de tussentijd. Ja, dus al die gevallen ook natrekken.
Ja, het idee is dus dat je mensen isoleert voordat ze besmettelijk worden. Dat is het interessante aan contactonderzoek. Dus dat is eigenlijk de grote clue daarvan, dat je in staat bent om mensen stil te zetten,
ja,
voordat ze besmettelijk worden. En daarom hoef je ook niet per se iedereen te vinden. Maar als je er maar een paar vindt, heeft het al onwijze invloed. Daarom zouden we eigenlijk zo snel mogelijk dat contactonderzoek moeten gaan fixen in Nederland.
Ja, maar dat is het volgende. Hoe gaan we hier uitkomen? Ik hoor je nou dingen zeggen die ik nog niet in de praktijk heb gehoord of niet iemand heb horen zeggen van dit gaan we nu in de praktijk. Ja, Merkel heeft het uitgelegd dat dit waarschijnlijk de weg uit is en dat het nodig is. Maar wie gaat dit doen? Wie gaat de opdracht geven van jongens, we gaan nu alles eraan doen om dit als strategie te implementeren, zodat we hier binnen een maand, en misschien moeten we dan allemaal nog op onze blaren zitten een maand, en dan traceren en dan kunnen we de boel weer opgooien.
Kijk, elk land is overvallen geweest door die exponentiële groei, weet je. En dan ook nog met 2-3 weken vertraging. Dus zoveel westerse landen, die zaten eigenlijk in hetzelfde schuitje van, er is nog maar één oplossing en dat is lockdown. En lockdown is een ontzettend domme maatregel. In de zin dom als in niet verfijnd. Je gooit alles op slot. En het enige wat je zeker weet als je het goed doet is, hij gaat van exponentiële groei naar exponentiële krimp. Nou, dat is wat er nu aan de hand is. Er is nu exponentiële krimp. Dus dat betekent, elke zoveel dagen halveert het aantal dagelijks nieuwe besmettingen. Ja. En dat kun je zien bij de ziekenhuizen. Op de slechtste dagen zaten volgens mij boven de 400-500 nieuwe mensen op ziekenhuisopname. Ja. Nou, dat is gegaan naar 200, naar 100 en we zitten nu 60 tot 80. Ja. Dus het elke keer weer gehalveerd. En als we dit dus volhouden, die lockdown, dan komen we vanzelf weer op lager aantal. Hè? Want als je zegt maar 80 mensen het ziekenhuis, daarvoor zijn, nou laten we zeggen, 50 tot 100 keer zoveel mensen besmet geraakt. Dus 5000 mensen besmet, 2-3 weken geleden. Ja. Nou, dat is intussen ook weer gehalveerd.
Dus je komt op een punt dat dat te traceren is.
Ja, dus eigenlijk al die landen die zeggen op een gegeven moment van wat wordt onze strategie? Wij gaan nog even door met die lockdown tot we aan deze voorwaarden voldoen.
Ja.
Nou, die voorwaarden die verschillen niet zo gek veel.
Nee.
Dus als je kijkt, de WHO die heeft gewoon voorwaarden genoemd. Hier moet je aan voldoen. Ook ons eigen OMT heeft daar advies over gegeven trouwens. Zelfs het OMT heeft gezegd, we moeten pas versoepelen als we weer contactonderzoek kunnen doen, als we iedereen kunnen testen, et cetera. Ja. Dus die voorwaarden zijn duidelijk. En Duitsland heeft het nu expliciet gemaakt.
Ja.
Maar ook Frankrijk en Spanje, die hebben nu een soort plan gemaakt van, oké, zo gaan we gefaseerd weer open met deze voorwaarden.
Ja. Dat gaat hier ook gebeuren en dan gaan we dat doen. En dan?
Hopelijk dat we die draai gaan maken. Nou ja, hopelijk niet als allerlaatste.
Ja, wat als mensen over 10 jaar deze podcast luisteren en het nu horen en dan gaan wij nu, jij gaat vertellen, hoe gaat het gebeuren? Hoe gaan we, stel, dit is een strategie die gevolgd gaat worden, dan heb je isolatie. Hoe gaat het leven eruit zien? Hoe gaan mensen weer over tot hun werk? Waar moeten we op letten? En zit het zo complex in elkaar dat we dit weer hebben? Of dat die complexiteit waar we eerder over hadden in de eerste podcast die we samen hadden, is dat veranderd? Dit is één voorbeeld.
Ja, je zult dus wel, zolang het virus nog bestaat, zul je de R onder de 1 moeten houden. Je moet voorkomen dat het weer exponentieel gaat groeien.
Dus grenzen dicht, nog steeds.
Nou ja, het interessante is dat als je twee landen hebt die allebei op dezelfde niveau zitten en dezelfde maatregelen hebben, dat je dus ook de grenzen weer kunt openen. Ja. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat Nieuw-Zeeland en Australië al hebben gezegd tegen elkaar, wij worden een soort groene zone. Want we hebben allebei hetzelfde, allebei bijna op nul. Wij kunnen weer reizen. Dus dat is ook, denk ik, de reden dat wij als Nederland gewoon moeten aansluiten bij Duitsland.
Ja.
En Frankrijk enzovoort. Oostenrijk. Oost-Europa doen ze, dat betreft zitten ze ook veel meer in deze richting. Dus Tsjechië, Slowakije, Griekenland heeft het goed gedaan.
Ja,
precies. Ja, dat is aardig als je eerder ingrijpt. En als je harder ingrijpt, kun je ook veel eerder weer open.
Ja.
Maar, dus hoe gaat het eruit zien? Ja, we zullen die R onder de 1 moeten houden.
Totdat er een vaccin is.
Of totdat we het hebben uitgeroeid. Either way. Maar één van de twee.
Want dit zomaar zijn gang laten gaan, dat hebben we met elkaar wel gezien. Dat gaat hem niet worden.
Dus we zitten in een jaar met... Maar kunnen we dan wel de economie opengooien als we traceren?
Ja, dus juist door het traceren. En dus extreem testen, extreem traceren. Ja. Daarmee kun je de economie veel verder open doen... dan als je een voortdurende stroom van zieken hebt. En wat je vaak ziet in landen... Dus bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, die heeft 4 niveaus. Die zegt van oké, we hebben niveau 1, 2, 3 en 4. Niveau 0 is lockdown.
Ja.
En afhankelijk van bepaalde criteria schakelen we tussen niveaus. Dus je zou kunnen zeggen, een van de criteria is hoeveel nieuwe besmettingen hebben er plaatsgevonden. Ja. Is dat onder de 10, dan mogen we naar het bovenste niveau. Wordt het meer en dan kun je afschalen. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, laat het ook afhangen van externe omstandigheden. Dus bijvoorbeeld als de atmosfeer goed is, dus hoge luchtvochtigheid, veel UV-licht, dan verspreidt het virus zich moeilijker. Hm. Nou, dan kunnen we ons wat meer permitteren. Hm. Maar dat zijn allemaal dingen die moeten we nog onderzoeken, want we weten nog zo weinig van het virus. Maar naarmate we meer weten, kunnen we dus ook slimmere dingen gaan doen. Misschien hebben we straks een hele handige app die ons goed ondersteunt bij contactonderzoek. Ja. Daar moeten we de tijd voor nemen, want je moet dat qua privacy goed regelen, qua burgerrechten enzovoort. Maar als die ondersteunt, kan er misschien weer meer. Dan kan het onderdeel worden van zo'n systeem. Maar
kunnen we dan in een sportstadion, ik ben sportliefhebber, kunnen we weer mensen bij elkaar hebben?
Ja, dat is wel de meest extreme.
Ja, hè?
Dat is echt misschien wel de allerlaatste.
Jee.
Maar kunnen de terrassen open deze zomer? Ja, hiermee kunnen wel de terrassen open.
Terrassen kunnen open, een sportstadion wat dicht is, waar allemaal mensen samenkomen.
Ja, dat is misschien moeilijker.
Ja.
Dat zou kunnen. Dat misschien is het met z'n allen in een stadion in elkaars nek schreeuwen, letterlijk. Ja, dat is misschien wel de laatste die je moet doen.
Je bent ondernemer, je denkt ook nou over economie, over filosofie, heb ik ook al door. Stel, dat vaccin is er over een jaar en we hebben... Ja, nou ja, goed, de stadions, verdorie, die schaatswedstrijden. Oh. Nou goed,
ja.
Stel die gaan door, maar zonder publiek. We komen hieruit. Ongetwijfeld gaat die economie, ik denk dat we nog niet eens doorhebben hoe hard de klappen gaan zijn in het alledaagse leven. Stel dat gaat gebeuren, dat vaccin is er. Daarna dan, want dan gaan we weer verder. Ik denk dat we dan wel heel erg wakker zijn op deze situatie, virus. Ik denk dat we daar alles aan gaan doen. Maar... inherent aan ons economisch systeem, waar er nog steeds nog veel meer schulden in zitten, is die fragiliteit, die kwetsbaarheid die we in de eerste podcast bespraken, dat is toch nog steeds hetzelfde probleem. Hoe kunnen we daar mee omgaan en blijven mee omgaan als we die lessen pakken nu uit de crisis?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe ziet de post-corona wereld eruit?
Ja.
Ja, daar wordt nog heel veel over gefilosofeerd.
En hoe maken beslissers, hoe kunnen de mensen die de keuzes maken, hoe kunnen ondernemers zich beter wapenen, maar hoe kunnen ook politici zich, of landen, of lokale entiteiten, hoe kun je dat tegen wapenen over beslisvorming?
Ja, de vraag is of mensen de les al geleerd hebben, nu. Ik denk het eigenlijk nog niet. Ik denk, stel dat we nu de shit gefixt hebben, dan gaat alles verder zoals het was.
Ja. Dat denk ik ook.
Maar op het moment dat we nu nog 1 of 2 jaar gaan zien dat de economie echt aan de klote is. Hè, dan gaan we wel structureler nadenken over waar zijn we eigenlijk mee bezig.
Ik denk soms wel eens dat het ook de natuur is die ons weer een lesje wil leren of wil vertellen. Hey, ja,
misschien
jongens,
wel. Hè? Misschien moet de brandtering af en toe eens door.
Ja, kijk, een soort amor fati, zei Nietzsche. Accepteer het lot niet alleen, maar heb het lot lief. En dat is heel moeilijk als de mensen om je heen doodgaan door zo'n catastrofe. Dat is ook te banaal om dat te zeggen, heb dat lief. Daar geloof ik niet in, maar er zit wel een kern van waarheid in. In die zin dat dit ook heel veel zegt misschien over hoe we ons leven inrichten. Hoe we onze maatschappij inrichten. Zeker. Dat we daar... Dus niet zomaar in kunnen denken, maar korte termijn winstje, lekker.
We accepteren falen niet, hè?
Dus
als je kijkt ook naar de conjunctuur, dus de conjunctuurcyclus, dus dat is de cyclus van groei en krimp van de economie.
Ja.
Dat is eigenlijk heel natuurlijk. Dat was er 4000 jaar geleden al. Als de Nijl overstroomde, dan had je 1 of 2 vruchtbare jaren en dan had je daarna weer wat onvruchtbare jaren, weet je wel? Dag en nacht, eb en vloed, zomer en winter. Er zit periodiciteit in de natuur en ook in de economie. Ja. Want economie betekent niks anders dan de gezamenlijke huishouding die je met elkaar hebt.
Ja.
Alleen de afgelopen decennia is daar ook eigenlijk, over taal heb gesproken, is daar ook alle variatie uitgehaald. Hè? Dus als het slecht gaat, dan pompen we geld in de economie. En als het goed gaat, dan remmen we het af. En dat heeft er dus wel voor gezorgd dat de afgelopen decennia we niet hebben geaccepteerd dat bedrijven failliet moeten gaan als ze geen bestaansrecht meer hebben.
Ja.
Die zijn in leven gehouden.
Is het een soort schijnveiligheid?
Ja.
Zeg maar, we proberen geld inderdaad, we proberen dingen in leven te houden. Het was eerder banken, het zijn bedrijven om maar niet kapot te gaan. We doen er alles aan om maar niet kapot te gaan. Terwijl misschien kun je de eerste keer kapot gaan.
Juist.
Want dan ben je weerbaarder voor de tweede keer.
Ja. Het kleine bosbrandje om te voorkomen dat het een inferno wordt. Dus die laagconjunctuur die heeft een zuiverende werking op de economie. Althans, dat is hoe bijvoorbeeld de Oostenrijkse school denkt. Hè. Die zegt van ja, je moet het zijn gang laten gaan. Want de zwakste bedrijven gaan failliet.
Ja.
De mensen die een skillset hebben, de vaardigheden hebben die het slechtste past bij de vraag van dat moment, die worden werkloos. En die krijgen dan de kans om zich opnieuw te scholen.
Ja.
En nu blijven die mensen maar, ja, weet je, hun onproductieve, nutteloze werk zitten te doen tot ze met pensioen gaan of zo.
Ja.
Want we laten alles maar gewoon leven. En ergens een keer gaat dat mis.
Ja.
Weet je wel?
Het komt neer op het feit dat wij dit ook gewoon, dat dit part of the deal is. Nu is de ene keer is het een bankencrisis, de andere keer nu is het een pandemie.
Ja, we hebben
over
het elke
10
keer
jaar
opgelost.
Is het weer iets anders.
Ja, dus we hebben het elke keer opgelost door nog meer geld tegenaan te smijten.
Ja.
Dus vorige crisis, 2008-2009, ja. Is het opgelost door er misschien 10 biljoen, dus 10.000 miljard dollar tegenaan te smijten. Deze crisis wordt dat 100.
Maar de volgende crisis, ik weet het nooit, maar er zit zometeen een negatieve rente op geld. Dit is zo niet natuurlijk meer.
Ja, wat is geld? Ze willen nu naar de universal basic income, hè? Dus dat iedereen gewoon geld krijgt. Dus op een gegeven moment worden euro's en dollars gewoon niet veel meer dan voedselbonnen.
Nee,
je krijgt het en je koopt de voedsel.
Ja.
Ja,
dus we denken nu allemaal geld, oh dat heeft waarde, oh dat kun je een auto verkopen of een huis.
Ja.
Maar als niks meer waarde heeft, of geld niet meer waarde heeft, dan...
Ja, we begeven ons wat dat betreft op interessant terrein. Ja.
Ja.
Dus dit is wel een tijd om na te denken over hoe de komende decennia eruit gaan zien.
Ja, maar dat bedoel ik met hoe de komende decennia uit gaan zien. Moeten niet wiskundigen zoals jij zich daarmee bemoeien? Moet filosofen? We hebben volgens mij veel bredere basis of skillset nodig van mensen die hierover nadenken. Natuurlijk ook virologen, politici, ondernemers.
Ja.
Hè, wie hoorde ik dat zeggen? Volgens mij iemand bij Jinek, een journalist. Ja, er zitten nu mensen beslissingen te maken, ook over ondernemers, die hun hele leven lang in loondienst zijn geweest. Die begrijpen niet hoe het voelt voor een ondernemer om zijn hele levenswerk, om zich vandaag getrokken te voelen zien worden, of het nou wel of niet zijn schuld is, crisis of niet. Dat is zo heftig. Dus die mensen moeten er ook over meedenken. En hoe krijg je dat samen? Of is het gewoon, ja jongens, zo gaat het gewoon. Dit is the way life goes. Accept it.
Ja, misschien wel. Kijk, misschien moet je uit de as de phoenix herrijzen. Hè? Misschien moet het eerst kapot voor je iets nieuws kunt maken.
Ja.
Ik weet niet of je vanuit het systeem kunt hervormen.
Ja, ja, misschien is dat juist de schijnveiligheid of het ideale denken wat ik nu zeg. Misschien is dat de schijnveiligheid. Dat je denkt van oké, we kunnen het de volgende keer voorkomen als we zorgen dat we een goed team hebben.
We kunnen het managen.
We kunnen het managen inderdaad.
Ja, maar je kunt sommige dingen niet
tegenslag
managen.
Kunnen we managen.
Maar je moet eigenlijk, het mooiste is een maatschappij die juist de prikkels wil absorberen om daar sterker van te worden.
Ja.
En dus Taleb die heeft het over de restaurantsector.
Ja.
Zeg ja, de restaurantsector in zijn geheel is antifragiel. Omdat we, en dan heeft hij het natuurlijk over New York, hè, dus niet misschien Nederland, maar omdat we namelijk restaurants zo snel failliet laten gaan. Dus een restaurant. Dus restaurants heeft heel erg te maken ook met mode, zeg maar, of met hypes. Hè.
Ja.
Dus op een gegeven moment dan is sushi in.
Ja.
Ja, dus dat betekent dat het goed is dat, dat er een paar restaurants failliet gaan. Daar gaat namelijk niemand meer heen. Ja. En in de plaats daarvan kan er een ander restaurant starten die aansluit bij de behoeftes van dat moment. En daardoor is de restaurantsector is het als geheel antifragiel. Ja. Ja. Het kan onwijs goed omgaan met veranderingen en met stress.
De dood van een klein gedeelte versterkt het geheel.
Dus, precies, doordat het individuele restaurant fragiel is. Dus de fragiliteit van het individu zorgt voor antifragiliteit van het collectief.
Geheel. Ja. Precies.
En zodra je dat mechanisme gaat onderdrukken of gaat voorkomen, dan wordt dus, dat is fijn voor het individu, maar het is slecht voor het collectief.
Ja, hier zit de crux volgens mij helemaal. Ja. Inderdaad, wat fijn is voor het individu kan voor het systeem desastreus zijn.
Ja, zeker op lange termijn.
En maar wij zijn er als mensen naar op zoek. Wij willen het
veiligheid,
het fijne gevoel iedere dag een klein beetje.
Ja, maar veiligheid is dus zou je meer moeten zoeken in het opgewassen zijn tegen de variatie. Dus
dat vind ik zo mooi aan Taleb. Ja. Zijn investeringsstrategie was altijd iedere dag een klein beetje bloeden. Terwijl de hele wereld loopt te feesten over de winsten die ze maken. Iedere dag een klein beetje bloeden om die opties gaande te houden op het moment dat waar niemand rekening mee houdt, een onverwachte downturn in de markt, waar die zijn voordeel mee doet.
Ja, en die feestende mensen, dat zijn dan de kalkoenen van Taleb.
Ja.
De turkeys, de Thanksgiving's turkeys, die zijn...
Ook een mooie analogie,
dat zijn die kalkoenen en die zitten, die leven bij elkaar in dat hok en die zeggen tegen elkaar, elke dag zeggen ze tegen elkaar, wat is die boer toch een fijne vent. Ja. Hij komt dus elke dag, komt hij ons eten brengen. En elke dag... die kalkoen hebben natuurlijk ook spreadsheets en managers. En elke dag komt er uit de spreadsheet naar de kans dat de boer een fijne vent is, wordt elke dag groter. Want elke dag is er meer bewijs dat het een fijne vent is.
De dag dat hij de fijnste vent is.
Ja, de dag dat ze scoren, de score van de boer, de KPI van de boer het hoogst was, dat was de dag voor Thanksgiving.
Ja, precies.
En het interessante is, dat gaat dan ook over zwarte zwanen, hè? Dus een onverwachte gebeurtenis. Het interessante is dat dus het geslacht worden van die kalkoenen is voor de kalkoenen een zwarte zwaan gebeurtenis, maar niet voor de boer.
Nee.
Die wist het.
Ja.
En dus het zo heeft ook nog met perspectief te maken.
Ja. Of je oogkleppen op hebt of niet. Die kalkoen zou niet eens kunnen zien. Dus misschien zien wij die dingen ook wel helemaal niet.
Nou ja, misschien was er wel één kalkoen die zei, jongens, ik vertrouw het allemaal niet. Het gaat wel heel makkelijk.
Ja, dat was de Taleb-kalkoen misschien.
Ja, dus als je nu denkt van, hey, dit is interessant, ik voel me een klein beetje een kalkoen, ga dan Taleb lezen.
Ga Taleb, dat moet je sowieso doen als beëindiging van deze podcast. Ik gebruik deze analogie thuis ook al eens trouwens, als echt de boel voor je kapot gaat of met economische crisis. Ik gebruik hem ook vaker. Heb je een kalkoen, de kunst is te herkennen of jij die kalkoen bent of niet natuurlijk. En daarvoor moeten we Taleb lezen. Dus lees zijn boeken. Ik heb er zelf ook echt veel aan gehad. Ik probeer het ook in mijn eigen leven te verweven. Door met onzekerheid om te gaan. En het is lang niet altijd makkelijk. En die boeken zijn ook niet makkelijk. Ik heb hem hier, je ziet, ik heb hem hier voor me liggen, Skin in the Game, in het Engels, omdat hij, daar komt hij als eerste in uit. En als Taleb iets uitbrengt, dan bestel ik het echt een dag later. En ik heb hier allemaal intekenen, dat is helemaal. Ik moet hem wel 10 keer lezen voordat je...
Elke keer dat je hem leest.
Ja, het is ongelooflijk. Ja. En hij is zo tegendraads in denken, tenminste... Heel, heel logisch en heel natuurlijk, maar heel tegendraads bij de maatschappelijke opvatting die je op school leert. Bedankt Bert.
Dat was een leuk gesprek.
Ja, zeker. Zeker leuk. Ik ben benieuwd alsof we over 10 jaar terugluisteren of we er iets van geleerd hebben.
We weten één ding zeker. Over 10 jaar dat weten we heel veel meer van het virus.
Precies.
Dus er zijn heel veel dingen waar we nu aannames over doen, daar kunnen we dan om lachen. Nu weten we hoe het zit. Maar ik denk dat de dingen die we hebben gezegd over hoe we omgaan met onzekerheid, dat wel over 10 jaar nog hetzelfde is. Alleen we hebben dan denk ik nog veel extremer gezien hoe de wereld zich heeft ontwikkeld. Ja. Want wat we nu zien, dat is niet volgend jaar gefixt. Dat is wel iets wat een trend die zich doorzet.
En als we herstellen, dan de volgende crisis komt weer uit een andere hoek waarschijnlijk.
Ja, maar het is vaak uit de diepste crisissen dat echte nieuwe dingen ontstaan. Dus als je kijkt wat in de geschiedenis de schakelpunten zijn, dan zijn er toch wel de oorlogen en de crisissen waar... De mogelijkheid is omdat er ook weer iets nieuws ontstaat. Ja. En over 10 jaar weten we of dat nu is of dan pas of zo.
Ja. En ondertussen kun je jezelf wapenen eigenlijk. Ja, door optionaliteit te kweken, door lezen, te proberen te begrijpen wat hij bedoelt. En natuurlijk door deze podcast te luisteren en daarover na te denken. Tof. Cool. Dankjewel.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts, daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert, je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.